Ik heb nog een paar vragen gekregen. En ik probeer daar nog iets over te zeggen. De eerste vraag die ik nog graag wil beantwoorden is eigenlijk... hoe maak je dit nu gewoon concreet? Hoe geef je dat, wat je vanavond zei, handen en voeten? Die oogst die in het land aanwezig moest zijn... wilde er überhaupt een schoof, een garf van eerstelingen komen... is altijd betwist geweest. Ik bedoel dit. De vijanden kwamen iedere keer... denkt u maar aan het Richterenboek... ieder jaar opnieuw kwamen ze niet als Israël ging zaaien... ook niet als ze onkruid gingen wieden... maar die kwamen altijd als de oogst rijp was. En ze namen die oogst mee en dat was de buit. Soms ook mensen erbij... Maar goed, het ging dus om die oogst. Iedere keer vind je dat in de schrift terug. Stel dat er geestelijke rijkdom komt bij u. Stel dat het land waar u bent vrucht gaat geven. Op hetzelfde moment mag u, moet u zich realiseren dat de vijand actief wordt en probeert om oogst binnen te halen. Voor zichzelf. Gideon, in zo'n voorbeeld, ging nog wat van de gerstenoogst in veiligheid brengen. Maar hij was ook bang dat de vijand zou komen en alles zou meesleuren. Dit beeld zou eigenlijk bij vanavond gezegd moeten worden. En ik bedoel er dus dit mee. Altijd als iets bijzonders van de Heer Jezus zichtbaar wordt... in de gemeente of in je eigen persoonlijk leven, dan komt de vijand. En hij probeert juist dat weg te nemen. In armoe, in narigheid, ligt altijd een kiem van revolutie. Ik was in Egypte, ik sprak met een zoon van een burgemeester, en die had het over moslimfundamentalisme. Hij zei, ik ben zelf ook moslim. Maar moslimfundamentalisme zaait daar waar al verdeeldheid is. Kweekvijver voor dit soort gedachten is altijd armoe, is ontwrichting, is geen bestuur, geen leiding, geen orde. Daar gedijt het fundamentalisme. Eigenlijk wist u dat. Ik hoop ook dat u begrijpt dat de zegen die de Heere geven wil in ons hart, in ons denken, in de gemeente waar we zijn, waar we toe behoren, dat juist dat altijd aanleiding is voor de tegenstander om daar fanatiek toe te slaan. Daarom is onze zegen in de hemelse gewesten, maar de Bijbel zegt, onze strijd is daar ook. Juist daar. Daar zal de vijand zich ontpoppen als vijand en daar gaat hij tekeer en daar probeert hij dat wat voor de Heere bedoeld is weg te nemen. Ik zal één voorbeeldje noemen en dan stop ik daarover. Ik had een gesprek met mijn jongste zoon en zijn vrouw over de gemeente, waar zij naartoe gaan, de evangelische gemeente. En ik vroeg iets over, hebben jullie nog een mooie zegen van de Heere gekregen? Zo'n soort vraag. En na 10 minuten verder, toen bleek dat ze alleen nog een pak e-mails hadden gekregen die week van ongeveer deze omvang, ongeveer 1 centimeter. Die schreef naar die en daar kwam weer antwoord op en dat werd daar weer verdeeld over iedereen. Wat dat betreft is de CC-toestand bij een computer is een rotting. Want iedereen kan met alle troep belast worden. En het resultaat is dat je de hele week... bijna plat gegooid wordt met nare dingen, met verkeerde dingen, met ontsporing, met ontwrichting. Maar niemand heeft het nog over de Heer Jezus. Niemand. Het is voorbij. Iedereen kakelt, maar niemand legt een ei. Dat is echt zo. Het hele kippenhok is in rep en in roer. Dat is de situatie. Is dat in 1 gemeente zo? Nou, ik loop nu lang genoeg mee om te zeggen, nee, dat is niet in 1 gemeente zo. Er zijn er nog, is er nog wel 1. Maar u begrijpt mijn woordspeling. Maar hoe nu vandaag concreet deze dingen tegen te gaan? En dat is als je zelf nu eens gaat zoeken naar iets moois van de Heer Jezus. Niet zozeer vanwege jouw leven, maar naar iets bijzonders van hem. En stel dat je iets vindt, een klein aspectje van hem. En je zou aanstaande zondag in de gemeente, als er ruimte is om de Heer te danken, dit brengen. Heer Jezus, u bent zo geweldig. Vader, ik wil u graag vertellen wie uw zoon is. Niet om de Vader iets nieuws te vertellen. Hij wist het al lang. Maar hij weet ook, als jij bidt, precies hoe het met je gaat. Dus dan kun je ook wel zeggen, dan hoef je ook niet meer te bidden. Maar dat wist hij ook al. En toch, ik hoop van harte dat er een verlangen komt om iets van het land, iets van de zegeningen die de Heer ons geven wil, dat die ook tot uiting komen. Dat is een garf der eerstelingen. Dat we daar iets van zeggen. Nou, dit is het begin. Nou, als we hem zien en de enorme zegen van hem zullen gaan begrijpen als wij bij hem zijn, met hem zijn, dan blijft er alleen maar lofprijzing en aanbidding over. En dan gaat het niet meer over uw laatste zweetdruppels. Dan gaat het niet meer over onze laatste klachten van pijn of zo. Dan gaat het over hem. Betekent dat dat we niet mogen danken voor de zegen van vandaag? Dat we niet mogen danken voor het rustige weer, voor een goed onderkomen, voor een gebouw, voor een organisatie van dit soort avonden? Natuurlijk, alsjeblieft, laat door gebed, door smeking, elke zaak, alle ding bekend worden bij God. Dus dank. Dank. Maar ga nu niet dat danken van ons voor zegeningen die we hier op aarde krijgen, ga dat nu niet zien als de hoogste trede. Want dat is niet zo. En de Vader zoekt aanbidders. En bij aanbidding gaat het niet meer om wat wij krijgen of kregen, maar gaat het over wie hij is. Gaat het over hem. Ik geloof dat dat een kenmerkend verschil is. En ik zei dit een beetje nadrukkelijk vanavond om duidelijk te maken dat we vandaag een soort stroming hebben van het moet ons goed gaan. Wij moeten het een soort stukje welbevinden hebben in een gemeente. En als we daar geen zegen krijgen, ja, dan gaan we naar weg, dan gaan we naar de buren. Als wij daar geen zegen krijgen, dan gaan we naar de buren. Nou, vul nou eens in. Wat zeg je daarmee? Ik krijg daar geen zegen. Nou, dan omdat ik er geen zegen krijg. Maar om een zegen te zijn en om echt inhoud te geven aan het verlangen van de Vader, van ik zoek aanbidders, ik zoek die mensen die mij aanbidden in geest en in waarheid. En dat is al zo moeilijk. Dat is net alsof er een soort taal gebruikt wordt. Een taal dat uitgaat boven ons verstaan, boven ons vermogen. We zijn het een beetje kwijt. Ik hoop dat het weer een beetje landt, maar u begrijpt ongeveer wat de achtergrond is van mijn inleiding over die garf der eerstelingen. Want ik denk, ja, als ik het moet hebben over die garf der eerstelingen, dat het begin is van de oogst, dan ben ik in 3 minuten klaar. Dat snapt iedereen. En als ik het plaats onder de noemer van Israël, dan kan ik ook nog een beetje verder gaan. Dan hebben we nog 5 minuten. Ik wil het niet katterig zeggen, maar het gaat hier om iets bijzonders. Namelijk dat 39 jaar, vrijwel 39 jaar, voor ze in het land kwamen, want de Heer heeft dit gezegd, op de berg Sinaï aan Mozes. Dus toen waren ze net een jaar onderweg. Hè. En toen heeft de Heer dit gezegd. 39 jaar moesten ze nog wachten. Met andere woorden, er is een verschil tussen de tocht en tussen het land. En dat verschil moet een keer landen bij ons. Dat zijn de landbrieven. Nu begrijpt u die uitdrukking. En een woestijnbrief. Een woestijnbrief is vanwege onze nood en vanwege onze verschrikking en verdrukking. En die is er. Maar een landbrief heeft te maken met het typische van de Heere zelf. Even moeilijk, ik weet het. Maar misschien wilt u het overwegen.